Thank you. Goedenavond gemeente, namens de kerkraad heet ik u en jullie hier in de kerk en allen die thuis of elders deze dienst volgen en meebeleven, van harte welkom in deze dienst. Vanavond gaat voor dominee van Binnendijk uit Stadskanaal. DV volgende week zondag, het is de 21 april, is er 's morgens een doopdienst waarin Sven Bleumink en Matteo Nanlouis gedoopt zullen worden. In deze dienst zal dominee van der Zwan, die 16 juni als predikant van onze gemeente bevestigd zal worden, voorgaan. En zoals u weet zijn er nog 2 vacatures in de kerkraad die we heel graag vervuld willen zien. En bij de weekbrief van deze week vindt u een nadere uitleg en het formulier voor het indienen van de namen. En dit formulier kunt u volgende week zondag inleveren in de bus achter in de kerk, overhandigen aan een kerkraadslid of mailen naar de scriba. Wij vragen u ook hier biddend mee bezig te zijn. Als u vanmorgen nog geen brief van de bazaarcommissie hebt ontvangen, liggen er nog enkele exemplaren achter in de kerk. Helpt u ook dit jaar weer mee om de bazaar op DV 1 juni tot een geslaagde en gezellige dag te maken? We zingen nu als eerste lied Psalm 92, de versen 1 en 7. Vers 1 die begint met: laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. En vers 7 begint met: het rechtvaardig volk zal bloeien gelijk op Libanon. En na het zingen van deze 2 versen van Psalm 92 is een persoonlijke gelegenheid voor persoonlijk stil gebed. En namens de kerkraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
onze hulp en onze verwachting is aan de avond van deze dag in de naam van de Heer der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die zijn trouw bewaart van geslacht, ja tot in alle eeuwigheid, en die niet loslaat het werk dat zijn hand eenmaal begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we deze dienst voortzetten door te zingen uit Weerklank 184, daarvan de versen 1, 2 en 3. Weerklank 184, 1, 2 en 3. willen wij vanavond ons geloof belijden en daarna als amen zingen uit Psalm 16, de versen 1 en 4 uit Weerklank. Psalm 16, 1 en 4. Blijven we dan met de kerk van alle tijden en plaatsen ons algemeen christelijk geloof in u, jouw hart met mij. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in het dodenrijk. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komend zal te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. gemeente, kijk nog even in uw boekje, vers 1, voorlaatste regel. Mijn blijdschap is uw heilig volk op aarde. Hoe kijk je naar Israël vandaag? En dan vers 4, zal mijn vlees immer veilig wonen? 300 raketten en drones vannacht die kant op. Hoe staan wij erin? Maar we gaan vanavond eens kijken, hoe staan wij er in IJsselstein voor? Mijn vlees, mijn lichaam zal immers veilig wonen. Het gaat natuurlijk niet over de woningnood, maar het gaat over de dood en het leven daarna. We gaan er vanavond hopelijk wat verder op in. Zullen we samen God zegen vragen over de schriftlezing en ook over de verkondiging van het woord. Laten we samen bidden. Trouwe God, hemelse Vader, de lofzang mag doorgaan en ook vanavond hebben we in ons belijden het zingend mogen beamen. U bent die God, niet ver weg in een oneindig heelal, maar u bent die God die wij met alle vrijmoedigheid Vader mogen noemen. En wie zo spreekt over u, Heer, die weet ook iets van intimiteit, van nabijheid, van verbondenheid. Heer, dank u wel dat u ons ook vanavond dan hier samenbrengt. We kunnen zingen, we mogen zingen, belijden, spreken, luisteren, gezegend worden en zelf zegenaars zijn. Heer, wie hield ons tegen vanavond? Wat heeft ons weerhouden om hier te zijn? Heer, u hebt het zo gemaakt dat we konden en dat we wilden. En misschien was het uit gewoonte, misschien uit verplichting, misschien moesten we mee, misschien wilden we mee. Heer, het maakt niet uit, we zijn er. En hier mag het gebeuren. Hier mag uw woord opengaan. Hier mag het geloof gewerkt worden. En wilt u het zelf zijn, Heer, die ons daarin voorgaat? Er kan wel een dominee zijn en een kerkraad, een organist, een koster. Alle dingen zijn gereed. Maar wat doet het met ons? Waar we ook hier in de kerk zitten, jong of oud, samen of alleen, blij of misschien verdrietig, hoopvol of teleurgesteld. U gaat de rijen door met uw geest. Onzichtbaar, maar wel degelijk merkbaar. Als u ons aanraakt. Als we straks naar huis gaan en ergens het gevoel hebben wat we niet kunnen verwoorden. Het deed wat met me. Dat ene woord. Die ene zin. Dat ene lied. Het voelde alsof God bij me was. Heren, als we dat ervaren, dat kan niemand ons afnemen en dan, als het ware, is dat geslaagd om u te zijn. Want u wilt ontmoeten. U wilt u verbinden. En Heer, wilt u dan ook vanavond het woord zegenen, de verkondiging, de schriftlezing. Het is uw woord. En welk mens kan daar nou iets zinnigs over zeggen, Heer? En zeker als we nadenken over dat mystieke, mysterieuze, geheimzinnige, soms, nee, vaak ook zeer beangstigende moment van ieders mensenleven. De dood. Mysterie van de dood. Heren, laat het niet een mysterie blijven. Misschien dat we er al veel van weten, hebben ervaring met misschien ouders die zijn overleden, een broer of zus, kinderen. Maar Heren, wij staan er nog voor. Hoe zal dat zijn? Heren, laat de troost vanavond doorbreken en doorklinken. Niet alsof we dat al 1000 keer gehoord hebben, maar dat u, Heer Jezus, ons voor was. Ook in dat grote mystieke moment. De doorgang naar uw dimensie, naar de eeuwigheid. Heer, het zijn grote woorden. Ons verstand, ons begrip is daar te klein voor. En we zijn soms erg eigenwijs en we weten veel. En we zijn geleerd en bestudeerd. En we hebben allemaal onze mening en onze levenservaring en onze inzichten. Maar Heer, wie we ook zijn, als we vanavond voor u komen te staan, dan kunnen we allemaal, zeker ook de dominee, maar de hand op de mond leggen en zeggen: ik weet het niet, dit is te groot. Hier zijn geen woorden voor. Heer, laat ons dat ervaren. Spreekt u door het woord heen, spreek gij zelf uw woord, dat we niemand anders zullen zien dan de Heer Jezus, de opgestane Heer en Heiland, die de littekens als uitroeptekens draagt in zijn handen en ons roept en ons nodigt en ons zegent en bovenal ons lief heeft. in uw naam ons gebed, onze dank en ons belijden. Amen. We hebben twee schriftlezingen vanavond met een tussenpoze van ongeveer 3-4 weken. Nou, zo lang ga ik er niet over doen om te lezen. We gaan beginnen met Johannes 11. Ja, nu denk ik even dat dit klinkt aardig, maar dat is het parallel waar we vanavond op gaan letten. Wat kan er in 4 weken gebeuren? De ene ervaring, ja, heel bizar, heel ingrijpend. En dan die andere ervaring die bijna identiek, maar toch heel anders is. Ik hoop dat die twee luik vanavond bij u, bij jou mag overkomen. Johannes 11, vers 1 tot en met 14, vers 32 tot en met 44. Moet ook niet te lang duren. En dan gaan we naar ons kerngedeelte, Johannes 20. Johannes 11 nu. En dan Johannes 20. Ik geef het wel aan wanneer de overgang is naar vers 32. Er was iemand ziek, Lazarus van Bethanië, uit het dorp van Maria en haar zuster Martha. Maria, er lopen natuurlijk heel wat Maria's rond in die tijd om ze aan te geven. Dat was degene die de Heere gezalfd heeft met mirre en zijn voeten afgedroogd met haar haren. Haar broer Lazarus was ziek. Zijn zusters dan stuurden hem de boodschap: Heere, zie, hij die u lief hebt, is ziek. En toen Jezus dat hoorde, zei hij: deze ziekte is niet tot de dood, maar is er met het oog op de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief, agape. Toen hij dan gehoord had dat Lazarus ziek was, bleef hij nog 2 dagen in de plaats waar hij was. En daarna zei hij tegen zijn discipelen: laten wij weer naar Judea gaan. Dan komt het eerste protest. De discipelen dan zeiden tegen hem: Rabbi, de Joden hebben u onlangs nog geprobeerd te stenigen. Gaat u daar weer heen? De vraag betekent dus: bent u levensmoe? Jezus antwoordde: zijn er niet 12 uren in de dag? Als iemand overdag loopt, stoot hij zich niet omdat hij het licht van de wereld ziet. Maar als iemand 's nachts loopt, stoot hij zich omdat het licht niet bij hem is. En dit sprak hij en daarna zei hij tegen hen: Lazarus, onze vriend, slaapt, maar ik ga naar hem toe om hem uit de slaap op te wekken. Zijn discipelen dan zeiden: Heer, als hij slaapt, zal hij gezond worden. Maar Jezus had over zijn dood, zijn ontslapen, gesproken. Terwijl zij dachten dat hij over de natuurlijke slaap sprak. Toen zei Jezus dan openlijk tegen hen: Lazarus is gestorven. Vanaf vers 32 gaan we verder. Zodra dan Maria kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voeten en zei tegen hem: Heere, als u hier geweest was, tweede kritiekpunt, tweede irritatie, was mijn broer niet gestorven. Toen Jezus haar dan zag huilen en ook de Joden die met haar meekwamen zag huilen, werd hij heftig in de geest bewogen en raakte innerlijk in beroering. En hij zei: waar hebt u hem gelegd? Zij zeiden tegen hem: Heere, kom het zien. Jezus weende. Ik hou hier even op, gemeente. Even naar kijken. Catechizante die wordt wel eens gevraagd: wat is de kortste vers in de Bijbel? Dit vers. Jezus weende. 2 woorden. Maar wat hier gebeurt, hè? Waar weent Jezus om? Ik loop niet vooruit dat de prediking maar op de macht van de dood, ook over zijn vrienden. Hij is de koning van het leven, dat weten we. Hij weent innerlijk. Hij is van binnen helemaal ontdaan over dat mysterie. Dat macabre van de dood. Jezus weende. En dan zien we de derde groep die hem nog steeds niet begrijpt. De Joden dan zeiden: zie hoe lief hij hem had. Hè? Hij is gewoon emotioneel. En sommigen van hen zeiden: kon hij die de ogen van de blinden geopend heeft ook niet maken dat deze niet gestorven was? Derde kritiekpunt. Jezus dan opnieuw heftig bewogen in zichzelf kwam bij het graf. Het was een grot en er was een steen opgelegd. Jezus zei: neem de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvene, zei tegen hem: Heere, hij ruikt al, hij is al in ontbinding, want hij ligt hier al voor de 4e dag. Jezus zei tegen haar: heb ik u niet gezegd dat als u gelooft, de heerlijkheid van God u zult zien? Ze nam dan een steen weg waar de gestorvene lag en Jezus hief de ogen omhoog en zei, Vader, ik dank u dat u mij verhoord hebt. En ik wist dat u mij altijd verhoort, maar ter wille van de menigte die om mij heen staat, heb ik dit gezegd. Opdat zij geloven dat u mij gezonden hebt. En toen hij dit gezegd had, riep hij met luide stem, Lazarus, kom naar buiten. En de gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken, met lijkwaden. En zijn gezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus zei tegen hen, de omstanders, ik kom er zo op terug, op dit accent, maak hem los, laat hem gaan, weggaan. Dat is 4 weken geleden. Nu gaan we een maand verder, Johannes 20. Zijn we op die zondag van Pasen uitgekomen. Met het vorige nog op je netvlies, bij ons maar ook bij hem. En dan gebeurt hetzelfde, maar toch anders. Op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf. En zij zag dat de steen van het graf weggenomen was. Daarom snelde zij terug en ging naar Simon Petrus en naar de andere discipel die Jezus lief had. En zei tegen hen, ze hebben de Heer uit het graf weggenomen. Wij weten niet waar ze hem neergelegd hebben. Petrus dan ging naar buiten. En de andere discipel die... En ze kwamen bij het graf. En die twee liepen samen, maar de andere discipel snelde vooruit, liep wat sneller dan Petrus. En kwam als eerste bij het graf. En toen hij vooroverboog, zag hij de doeken liggen, maar toch ging hij er niet in. Simon Petrus kwam en volgde hem en ging het graf wel binnen en zag de doeken liggen. En de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar afzonderlijk opgerold, onze tekstwoorden, op een andere plaats. Toen ging ook de andere discipel, die het eerst bij het graf gekomen was, naar binnen, zag het en geloofde. Want zij kenden de schrift, de profetieën, de aankondiging van Christus, nog niet. Dat hij uit de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen weer naar huis. Tot zover de lezing uit Gods woord vanavond. Zoals gezegd, vers 7 uit het laatste schriftgedeelte. De doeken liggen afzonderlijk, opgerold, op een andere plaats. Pasen is horen, maar Pasen is ook zien. Voordat we het samen gaan overdenken, gemeente, gaan we ons zingend voorbereiden op de verkondiging. Willen we doen met Psalm 138, de versen 1 en 4 uit de oude berijming. 138, 1 en 4. Thank you. In aansluiting op de verkondiging zonder nadere aankondiging willen we zingen uit Psalm 68 vers 16. Gij koninkrijken zingt Gods lof. Psalm 68, 16, oude berijming. Gemeente, wanneer iemand is overleden, dan was het lange tijd de gewoonte om hem of haar op te baren in een kist of een mand. En 2 minuten geleden bedacht ik mij dat de eerste dode die ik echt gezien heb, was hier in het kruispunt. Ik was toen catechizant met Nico samen en er was ook gelijk was een opbaarruimte. Je staat erbij en je kijkt ernaar. Het was meer een plank, niet zozeer een kist. Tegenwoordig is er een nieuwe trend bijgekomen. Lijkwade. En dan moeten we denken aan een soort rechthoekige doek die om de overledene heen wordt gewikkeld. De nabestaanden kunnen, zo las ik op internet, kunnen zelf de overledene inwikkelen en in de loop van de volgende dagen kunnen zij de wade steeds verder sluiten. Lijkwaden helpen nabestaanden bij het nemen van afscheid van hun dierbaren. Zo kunnen ze nauw worden betrokken bij het inwikkelen en sluiten van de lijkwade. En is het proces van afscheid nemen gelijkmatiger dan wanneer de kist ineens gesloten wordt. Een lijkwade wordt doorgaans gecombineerd met een draagbaar, maar kan ook worden gebruikt in combinatie met een kist. Tot zover internet. Maar nu de praktijk. Pastoraat, merk je ook een toenemende belangstelling om een begrafenis goed te regelen. Ik weet niet hoe dat hier in IJsselstein is. We zijn een jaar geleden het Stadskanaal begonnen. Het is natuurlijk best een lastig onderwerp. Veel ouderen, vergrijzing, om te zeggen, ja, oké, straks kom je misschien te overlijden. Weet je kinderen of kleinkinderen wat je wil? Een kist of lijkwade, psalmen, een dominee, een dienst, waar word je begraven? Is er een tekst? Het zijn hele praktische vragen en ik snap best dat je denkt, ja, hallo, moet het nou vandaag? Mijn leven ligt nog voor me en snap ik. Maar toch, het komt allemaal een keer voor ons. Zijn wij voorbereid? En te meer omdat bij het overlijden, we hebben doorgaans, het is nu wat langer geworden geloof ik, 7 dagen, maar normaal 5 dagen, en dan heb je dus van het overlijden 5 dagen aan de begrafenis. Je moet zoveel regelen, adressen, postzegels, weet ik wat dan niet meer, kaarten gedrukt en oh ja, een dominee, een begrafenis, wanneer, hoe en laat. Alles moet in 5 dagen gebeuren en je hebt geen moment, de meeste, om aan jezelf toe te komen. Dat verdriet komt later wel. Gemeente, meer omdat wij als christen juist ook verder mogen kijken. Vandaar die vraag aan het begin. Wij kijken vanuit een hoger perspectief naar leven en dood. Dat hoop ik tenminste, ook voor jullie jongelui. Houd niet ver weg. Denk er eens aan. Niet altijd, is ook niet gezond. Denk er eens aan. De heiland, de koning van het leven, is zelf in het graf geweest. Daar wil ik mee beginnen. One-liner. Je kunt hier de toren beklimmen. Ik heb het ook een keer pas gedaan. Ik weet niet, ik ben even kwijt hoe dat bovenin is. Maar je hebt ook veel kerktorens waar dan lijnen op het dak zitten. Weet je, van die grijze dingen. En er is er niet eentje heel. Ik bedoel, dit zijn niet gebarsten. Heel veel jonge lui, ik kom het overal in Nederland en ook in de wereld tegen, hebben daar met een euro ingekrast. En wat krassen erin? Doorgaans de meest gelezen boodschap. Altijd in het Engels, hè. I was here. De. Lekker interessant, hè. Heb je geen euro bij, doet met een viltstift op de muur, net gekalkt. I was here. Met alle respect, gemeente, nu draai ik het om. Dat zegt de Heer Jezus ook vanavond. In het graf. I was here. Ik was hier. Verleden tijd. Van overleden wordt wel eens gezegd. Heb je al gehoord? Ze is er geweest. Hij is er geweest. Waarmee we bedoelen. Hij is overleden. Leuke vraag om eens over na te denken, gemeente. Ben je er geweest? Of ben je er? Laat maar even rust, maar houd even vast. Het lichaam van Jezus werd in doeken gewikkeld, hebben we gelezen, in een lijkwade. Het is maar een detail. Je zult zeggen, moet je daar nou een preek mee vullen? Nou, ik denk dat hier heel wat in ligt. Te veel voor één preek. In dat hele proces van lijden en sterven en opstaan en Golgotha en Pasen en al die preken rondom deze tijd, lezen zo makkelijk over dat detail heen waarin, naar mijn idee, volstrekt de paasboodschap, de troost, verborgen ligt. De kleine dingen die van grotere dingen spreken. Vanavond 4 woorden. Op een andere plaats. Moet je daarover spreken? Nou, laten we eens kijken. Dode lichaam van Jezus in linnendoeken gewikkeld. Ligt hij 3 dagen in het graf. En misschien heb je jezelf ook wel eens afgevraagd. Hoe lig ik er straks bij? Wordt mij ook wel eens gevraagd. Dominee, heb je wel eens over nagedacht? Pyjama pak, toga misschien? Hoe lig ik er straks bij? Heb je het wel eens meegemaakt op een condoleance? Dat mensen zijn natuurlijk wat aan het fluisteren, heel eerbiedig, maar je hoort vaak één bekend statement terugkomen. En ik vraag me altijd af, wat bedoel je? Wat ligt ze er mooi bij, hè? Heb je het wel eens gehoord? Wat ligt ze er mooi bij? Ik weet nooit precies wat ermee bedoeld wordt. Vinden ze de kist mooi? Vinden ze het pakje mooi? De gezichtsuitdrukking? Ze hebben met make-up er nog iets van kunnen maken? Want zoals het de laatste maanden uitzag. Ik bedoel, eerder respectvolle gemeente, maar ik heb het ook vele keren gezinnen meegemaakt. En toen mijn moeder overleden was en wij als broers haar gingen begraven, heeft de begrafenisondernemer, een jonge vent, zei iets hierover, jong man. Hij zei, je hoort dat vaak, hè? Wat ligt er mooi bij, zei, dat kun je eigenlijk niet zeggen. De dood is niet mooi, zei de begrafenisondernemer. De dood is heel niet mooi. Wat je wel kan zeggen is, wat ligt hij of zij er netjes bij? Nou, die kun je meenemen. Maar ja, hoe mooi of netjes iemand er ook bij ligt of aan heeft, het blijven doodskleren. En ook Jezus krijgt doodskleren aangetrokken. Nadat hij vrijdagavond van het kruis is afgenomen, wordt hij in doeken gewikkeld, zijn lichaam. Dat is niet zijn overkleed, hè? Die jas, die toga die hij zijn leven 3 jaar heeft gedragen. Ten eerste is daar een soldaat mee vandoor gegaan. En ten tweede is men in het Jodendom niet gewend om in je dagelijkse kleren je kloffie te begraven. Dus dat wordt met doeken gedaan. Dat is ook een ritueel. Het lichaam wordt gereinigd, wordt het gebalsemd. Je ziet die vrouw ook gaan en met hoeveel kilo? 30 kilo? Zoveel pond zaten er ook specerijen. Nou, dat is dus een hele, heel veel. Dus dat wordt in die doeken gewreven. Ten slotte wordt het graf gesloten en het lichaam blijft daar totdat iemand het maanden, jaren of even later opent. Alleen zover komt het niet. 3 dagen. Al binnen 3 dagen gaat het graf open. En iedereen in Jeruzalem, de meesten dan die wakker waren, zo rond 6 uur in de ochtend, hebben dat gevoeld. Ik denk niet dat ze echt geschrokken waren, los van die soldaten. Ik bedoel niet uit technisch oogpunt of om interessant te doen, maar misschien goed voor ons beeldvorming. Jeruzalem ligt op de slenk tot aan de Afrikaanse Grote Meer. Dat is een beetje zo'n plateau, een schuurplateau. Dus vrijdag op Goede Vrijdag heeft het al flink geschud en getrild. En dit zijn de naschokken op zondag. Dus het hoort erbij, geografisch moment. Zondag. Maar ik zou behalve die soldaten, want die zien dus heel wat gebeuren, maar dat is een ander verhaal. Ja, een ander verhaal. Voor een smak geld zullen ze het echte verhaal nooit vertellen. Maar bij een van Jezus' vrienden loopt het dus anders. Hij is de eerste die mag zien wat er zich in dat graf heeft afgespeeld. Tenminste, hij ziet het naverloop. Want er was niemand bij. Naar het mysterieuze moment van God de Vader, God de Zoon en de engel die mag aankondigen. Ik vind het al een geweldig mysterie gemeente, maar niemand was erbij. Niemand heeft gezien wat daar gebeurde in die slaapkamer van het graf. En de discipel komt daar, het graf is open, op zoek naar een dode heiland en het lichaam is weg. En wat hij ziet is de rest. Enkele doeken. Ja, dat bericht van die vrouwen een uur of wat geleden, dat heeft hen dus doen rennen naar het graf. Peter en Johannes met z'n tweeën, altijd Haantje de Voorste met z'n tweeën. Meest met Jezus verbonden. De kans op grafroof is gewoon groot. In de oudheid gebeurde dat vaker. Toetanchamon, vorige eeuw. En Jezus werd koning genoemd. Nou, een koning wordt begraven met goud en zilver en kostbaarheden. Dus ja, grafroof ligt op de loer. een beetje minder, wat kwalijker voorbeeld. Dokters, artsen en leerlingen wilden graag op een lichaam experimenteren. Dus dat is ook voorgekomen in de oude tijd. Op lichamen, grafroof. Allerlei redenen. Vanmorgen geen grafroof, maar grafruiming. Grafruiming in de vroege ochtend. Ze hebben het niet begrepen. Ze hebben het wel gehoord, maar ze hebben het niet begrepen. Het is niet tot hen doorgedrongen. Ik zal op de derde dag opstaan. Het is de derde dag. Gemeente, wat zegt dat ons? Wat is daar gebeurd en wat is er niet gebeurd op die vroege morgen? Ik weet het, er is veel over gezegd, veel over geschreven, veel over gefantaseerd. En eroverheen nog eens allerlei verhalen de wereld ingestrooid, allerlei leugens. Maar wat is daar gebeurd? Dan hoor ik een veelgebruikt antwoord. Ja, dominee, wat zegt de Bijbel? Een legitieme vraag. Maar ik vind één vraag nog iets prikkelender. Wat zegt de Bijbel niet? Niet om mij of u of jou ruimte te geven om maar te gaan te fantaseren en de blankspots, de gaatjes in te vullen met je eigen ideeën. Dat staat er niet. Ik vind het altijd opmerkelijk dat ook op dit soort kruispunten, bijzondere momenten, de Bijbel spreekt, maar ook de Bijbel zwijgt. We krijgen geen detailverslag. Terwijl we met elkaar vanavond ook beleden hebben, het is gebeurd. Ja toch? Het is gebeurd. Alleen de nuance kan ons ontgaan. De zon gaat op in het oosten boven de Olijfberg, boven het Kedrondal. En daar in de slaapkamer van de dood gebeurt dat wonder dat iemand wakker wordt. Misschien hoort u dat vanavond voor het eerst. Ik heb het ook lang niet gehoord, want de zondagsschooljuf die zei altijd, God de Vader heeft zijn zoon wakker gemaakt. Dat is de ene kant. Maar we blijden ook dat Jezus de dood heeft overwonnen. De dood heeft overwonnen. Jezus is ook zelf wakker geworden. Wilt u dat meenemen, gemeente, jullie jongelui vanavond? Je kunt allerlei mooie verhalen over hoe Jezus de dood heeft overwonnen en in zijn kracht, in zijn naam. En ik breng het vanavond helemaal terug tot één ding. Weet u hoe Jezus de dood heeft overwonnen en zijn gezag heeft weggenomen? Door wakker te worden. Niet meer en niet minder dan dat. Jezus werd wakker. Ging recht overeind zitten. En liep naar buiten. En de dood had het nakijken. Kon er niks meer aan veranderen. Geen theologie, geen 1000 preken. Hou dit nou eens vast. Wakker worden. Even tussendoor, klein afleidingsmomentje. Ik hoorde een verhaal of ik las het op internet. Er was een hotemototum admiraal. Die heeft voor alle generaals en de upper ten van de Amerikaanse leger moest je een toespraak houden. Nou, dan moet het dus een goed verhaal komen. Weet je waar zijn verhaal over ging? Wat hij vooral naar zijn ondergeschikt ook doorgaf. Wat hij heel belangrijk vond. Niet je examen, niet je papiertje, niet je training. Je moet je taken doen. En wat is je eerste taak waarvan je kan zeggen mission accomplished? Je zou het niet verwachten. Je bed opmaken. Als je uit bed stapt, moet je bed opmaken. Kussen netjes, dekens. Heb je die eerste taak volbracht? Kun je zeggen, ik heb mijn eerste taak al volbracht. Vond ik een prachtig verhaal. En later zei ik dat tegen mijn broer en die zei, nee vriend, dat is de tweede mission. En wat was de eerste mission? Wakker worden. Heel gewoon, hè? Wakker worden 's morgens. Hoe gewoon is dat? Dat is je eerste taak. Neem eens mee. Morgen. Maandag. Hey, ik ben wakker geworden. Ik moet zeggen, even tussendoor gemeten, vanmorgen dacht ik het ook eventjes hoor. Maar vannacht om 2 uur sliep ik toch wel. Maar een beetje bizar, hè? Zit je om 11:30 de app te lezen. Geen politiek op de kansel hoor. Raketten van Iran zijn nu onderweg en komen ongeveer om 2 uur aan. Ik denk, hallo, ik lig hier in mijn bed in Meidrecht. Ik was onderweg. Die dingen vliegen al door de lucht. 1000 kilometer en over... Bizar, hè? En vanmorgen word je wakker. En het is geen Armageddon geworden. We zijn er nog. De zon ging op. Het werd zondag. Daar moest ik even aan denken. Wakker worden. Juist vandaag. Net even iets anders. Kun je me volgen of... Oké. Jezus werd wakker en de dood had het nakijken. Dat is de paasboodschap. Elke zondag gaat het daarom. Zijn wij wakker? Kun je zeggen, hij is er niet gebleven. Jezus is er weggekomen. En het mooie is, het werd niet alleen gehoord. De paasboodschap, daar wordt over gepreekt. Dominees doen dat en de engelen praten en de vrouwen praten en de discipelen praten. Maar vanavond gaat het over zien. Ik zie wat jij hopelijk ook ziet. Of misschien niet ziet. En dat zien zit hem in die doeken. Petrus en Johannes komen aan. Ik wil het verder niet invullen of te veel erin leggen. Maar ik zie dat voor me zo. Als je in Israël geweest bent, zie je het ook voor je. De zon is net opgekomen. Flink heet. Je pupillen worden heel klein. En als je van het daglicht in een donkere plek komt, zie je niks. Ik ben dat graf ook in geweest daar in Jeruzalem. Dat duurt zeker een halve minuut voordat je, gewend bent. Dus ik probeer dat ook voor te stellen die ochtend, Johannes en Petrus, naar het graf. En wat zien zij? Wat ziet Johannes die als eerste naar binnen kijkt? En nou wordt het interessant. Hopelijk meer dan dat. Hij ziet een lijk liggen. Wacht even, dominee, waar gaat u heen? In een flits ziet hij daar dus de contouren van het lichaam. We hadden het dus over die wikkels en over 30 kilo specerijen. Wat doet dat met die warmte? Dat wordt helemaal stijf. Dus daar ligt nog de vorm van het lichaam. Maar het tweede wat Johannes dan gelijk ziet, onze tekst. Dat hoofddoek, dat ligt daar niet. De opstanding laat zich zien. Vind ik toch wel een wonder. Dat doeken spreken, dat op dat moment een soort aha-belevenis komt van, wat is dit? Wat zie ik? Wat kan ik niet verklaren? Maar het meest apart is, daarom heb ik ook dat gedeelte erbij gelezen, dit hebben Johannes en Petrus 4 weken eerder ook al gezien. Ook doeken, ook een lichaam. Mag ik het woord lijk gebruiken? Nee, dat is niet zo netjes. Een dode. 4 weken terug. Wat hebben deze jonge vrienden, de discipelen waren niet zo oud hoor, geen mannen met baarden, ik heb het al eerder gezegd hier misschien, 14, 15, 16 jaar hè. Lekker puber, enthousiast, maar ook heel leergierig, maar ze snapt ook nog niet alles. Deze jonge vrienden, maar ook Martha en Maria hebben geworsteld met de vraag, waarom heeft Jezus niks gedaan aan Lazarus? Zoveel mensen, altijd vreemden, heeft hij genezen, heeft hij eten gegeven, heeft hij het leven gegeven en boezemvriend misschien, zijn vriend, Lazarus, geen tijd, rekken, uitstellen. Gemeente, heeft u bij het lezen gemerkt, ik heb geprobeerd wat accentjes even te leggen bij het lezen, hoe teleurgesteld mensen zijn. Discipelen, Martha Maria, de omstanders hebben het ook niet door. Ah, ik zie eens hoe verdrietig die is, wat een compassie, wat een emotie, snapt er niks van. Ze zagen het niet. Eigenlijk is het grote verwijt, Jezus, u bent te laat. Teleurgesteld. Gemeente, is misschien ook nieuw voor u, hopelijk niet, maar zijn wij, bent u of jij, ik vraag het gewoon even heel direct vanavond. Je hoeft niet te antwoorden, dat zijn we ook niet gewend hier en misschien durft het ook niet, maar neem die vraag eens even heel serieus. Ben je wel eens teleurgesteld in God, in Jezus? Oh, dominee, mag dat dan? Kan het dan? Dat is toch niet christelijk? Dat hoor je maar niet zeggen. Ben je wel teleurgesteld in God? Net als zij hier. Weet u, Jezus ziet ons ook graag met onze teleurstelling komen. We hebben geloof beleden, we hebben gezongen, dat doen we ook enthousiast, dat merk je ook hier, Eijelstein. Maar heb je ook wel eens je teleurstelling met Jezus besproken? Dat is niet raar, dat is niet flauw, dat is niet onchristelijk. Dat mag. Dat mag. Zij deden het en wij mogen het doen. Jezus deed het erom. Dat durf ik van Lazarus zeggen. Hij deed het erom. Hij wil laten zien dat hij meer is dan maar een genezer van zieken, een wonderdokter. En tegelijk is het de voorbereiding naar wat over 4 weken gaat gebeuren, namelijk zijn eigen dood. Hij is Heer over leven en dood. Zijn macht is niet beperkt. Hij doet het erom. Hij doet het om God de eer te geven. Hij doet het om onze ziel te troosten. Hij doet het om zijn eigen opstanding voor te bereiden. Een voorsmaak voor het echte Pasen, 4 weken later. Hoe gaat Jezus met de dood om? We gaan nog even terug naar Lazarus, gemeente. Want de manier waarop Jezus dat bij het graf doet, is opmerkelijk, vind ik opmerkelijk. Geen zichtbare strijd, geen bijzonder teken, geen magisch gebaar. Hoe benadert Jezus de dood, de dode? En het antwoord heb ik eigenlijk al bij de schriftlezing gegeven. Hij noemt zijn naam. Lazarus. Ik weet niet hoe vaders en moeders hun kinderen wakker maken. Misschien op allerlei manieren. De gordijn een keer opengooien, wat dan ook. Appen, wordt wakker. Maar volgens mij, in de meeste gevallen, roep je iemand bij zijn naam. Of je schudt even een schouder. Je roept iemand bij zijn naam. Om iemand wakker te maken. Eén woord, één naam. Jouw naam. Zo wordt de dood aangepakt. Jouw naam genoemd. En jij wakker worden. Zo en niet anders. En Petrus en Johannes waren er 4 weken geleden ook bij. Ze hebben Lazarus gezien. Dat onvergetelijk moment. Wat onnoemelijk indruk moet achtergelaten. Daar komt Lazarus uit het graf. Ik durf het nauwelijks te zeggen, gemeente, met alle horrorfilms. En de jongelui zullen het absoluut herkennen. The Living Dead en zo. The Walking Dead. Al die fantasiefilms, die horrorverhalen. Maar er komt wel een levende dode uit het graf gelopen. Heel, ziet voor je? Een mummie. Omwikkeld, helemaal in die doeken, verstijfd. Ik kan me er echt geen voorstelling bij maken, hoor. Dat zien ze. Maar dan wat erna gebeurt. Jezus geeft bevel dat men, de omstanders, misschien Martha Maria, ik weet het niet, dat zij Lazarus uit de doeken helpen. Moet je even goed opletten. Jullie moeten hem uit de doeken helpen. Kan die zelf niet. Hoe is dat bij Jezus? Zijn lichaam was afgelegd door de vrouwen. Hij is op dezelfde manier aangekleed als Lazarus. Naar Joods gebruik, ik zei het net al, helemaal in zwaktels gewikkeld. Het lichaam in de juiste verstijfde houding. Armen naast elkaar, ingewikkeld. En het hoofd apart. Maar toen Jezus opstond, was het anders. Wie hielp hem uit de doeken? Zie het verschil? Dat deed hij zelf. Dus als we het nog een keer zeggen tegen elkaar of tegen je kleinkinderen, Jezus is opgestaan uit de dood, moet je hier eens aan denken. Hij is zelf uit de doeken gekomen. En bij het graf zien Petrus en Johannes, bij het graf van Jezus, zien ze dus aanvankelijk dat linnen verband, dat om het lichaam had gezeten, op dezelfde plek. En daarin was niets bijzonders te zien. Ze dachten dat Jezus er nog lag. De windsels met die specerijen, ik zei het net al, hebben de vorm van het lichaam aangenomen, is verstijfd en dat vind ik dan weer zo bijzonder. En die vergelijking mag je maken. Wat Johannes ziet is de cocon. Jezus is als een vlinder uit die cocon, uit de dood gekropen. En pas als Johannes het graf binnengaat en het hoofdgedeelte apart ziet liggen, dan dringt het tot hem door, die lijkwade is leeg. De zweetdoek ligt apart, op een andere plek. Het dode masker is bewust afgelegd. En het kan niemand anders gedaan hebben dan Jezus zelf. Lazarus kon het niet, die moest nog geholpen worden. Maar Jezus legt zelf zijn doodskleed af. Dat is Pasen. Het doodskleed is leeg, verlaten, uitgediend, want hij is opgestaan. Kijk, en in die zin spreken die zweetdoeken, voor mij, ik hoop ook voor jullie, spreken hun eigen taal, hun eigen verhaal. In de eerste plaats spreken ze van orde. Als een grafroof plaatsvindt, dan zijn alle potten en alle keramiek en alle sieraden, het ligt om elkaar, het is meegenomen, maar het is chaos, alles is kapot gemaakt. En de knekels en de botten liggen zo dwars door die hele ruimte heen. Grafroof. Verschrikkelijk. Maar hier is dus orde. Er is niemand binnen geweest. Dit ligt hier. Dat ligt daar. Er heerst vrede, rust. Alles opgeruimd, alles opgevouwen, achtergelaten. Dat is het eerste. Maar die doek hebben nog een andere taal en een ander verhaal. Eigenlijk een niet zo mooi verhaal, namelijk ze vertellen mijn verhaal. Ja, die doeken kunnen spreken. En die doeken zegt tegen mij: hey gast, ik lig ook klaar voor jou. Houd in de gaten. Jij moet er nog in. Jij moet nog in het doodskleed. En toch, gemeente, schrikken niet van het is anders, want het wordt anders. Want die doeken, ons doodskleed, figuurlijk gesproken, ik hoop dat u dat begrijpt, jullie ook, zijn tweedehands. Zijn al gedragen. En dat is het heerlijke geheim van die apart gelegde doeken. Mijn doodskleed is tweedehands, want ze zijn door een ander, met een hoofdletter, gedragen. Jezus was gewikkeld in mijn doeken. En daarom kan de dood mij niet bang meer maken. Het is verschrikkelijk, ik zie het ook om me heen in het hospice, in het ziekenhuis, bij de mensen thuis. En elke keer raak je weer, of je dan bent of een dominee of een ouderling op huisbezoek, je wordt altijd weer, ja toch, dat mysterie van de dood raak je altijd weer. Kun je ook niet weg redeneren. En toch weet je diep van binnen, de dood heeft niet het laatste woord. Ik zit even nu ineens spontaan erin aan veel advertenties die aan lees Bert heeft enorm gestreden tegen de ziekte, maar de ziekte heeft het uiteindelijk van hem gewonnen. Bekend statement in advertentie. Dan denk ik, ach ja. Als het goed is, zullen wij nooit zo'n advertentie plaatsen. Toch, de dood heeft het van hem gewonnen. Nee, de dood heeft het van Jezus verloren. Dat is het. Dat is ons belijden. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam, van mijn corpus, van mijn lijf. Hoe dan ook. Waar dan ook. Ik weet dat we de dood verdiend hebben en ons lichaam moet er nog aan. Maar Christus heeft wel zeggenschap over de dood, dus ook over mij. En hij zegt, alles is voldaan. Ik heb jouw rekening vereffend. Gemeente, ga afronden. Nog één ding. Ik heb dus vanavond eigenlijk het over het doodskleed gehad. Het lijkwade, je doodshemd, whatever. De vraag is, past dat doodshemd mij wel? Want een doodskleed is voor een dode. Voor mij, voor u, voor jou. Het is maatwerk zonder meer. Maatwerk. Zonder meer. Maar er is meer. Jezus zelf komt vanavond naar ons toe. En hij doet het erom. Om onze ziel te troosten. Om ons te bemoedigen. Om ons aan te sporen. Vrees niet, ik ben met jou. I was here. Zou ook een begrafenistekst kunnen zijn misschien. Ik weet het niet. Ik was er. En nu, ik ben er. Ik ben bij je. Ik leef. Ik zie jou aan de andere kant van het graf. Ja, wij zullen nog doodsklederen dragen, maar het is maar een moment, heel even. Want ze zijn door Jezus afgedaan, zijn linnen doeken lagen immers apart, afgedankt, uitgediend, niet langer nodig. Wat Jezus wil, gemeente, is dat wij aan de andere kant nieuwe kleren aantrekken. Wisselkleren. Persoonlijk ontvangen uit de doorboorde handen van een levende heiland. Doeken in het graf vertellen mij in hun eigen taal hoe de macht van de zonde en van de doden van de duivel en van al Gods tegenstanders op die grote morgen de verliezers zijn geworden. De big losers, dat waren zij. Ze konden het niet aan. Rechteloos en sprakeloos zijn ze geworden. Ze hebben alle aanspraak op Jezus verloren, maar dus ook op allen die hem lief zijn. En allen die in hem, die ontslapen zijn, opgewekt worden. Kortom, laat de doeken maar spreken. Hoor vanavond even hun verhaal. Ze liggen apart. Zonder meer. Zonder aanspraak. Zonder recht. Enkel bedoeld voor doden. De laatste vraag die je vanavond mee mag nemen. Vraag je dat op dit moment eens af. Wat ben ik? Een dode of een levende? Welk kleed zal ik dragen? Toen Jezus machtswoord hem het graf uitriep, had Lazarus doodsdoeken om terwijl hij liep. Al had hij niets meer in het graf te zoeken, toch was hij nog omwonden met de doeken. Hij zou opnieuw de dood in moeten gaan. Voor Jezus uit het graf tevoorschijn kwam, verbrak hij al het kleed dat hem gevangen nam. Vernieuwd van lichaam deed hij de doeken af. Als een kokon bleef het doodskleed in het graf. Hij kroop voorgoed de doodsdoeken uit. Als Jezus mij roept ter verrijzenis, ik geloof dat het anders dan bij Lazarus is. Net als mijn heiland word ik verheerlijkt, ik weet. Nu wordt mijn lichaam, mijn naam, mijn kleed. Mijn doodskleed blijft in het graf. Halleluja. Amen. Namens de Kerkraad mag ik u de collectedoeleinden doorgeven. De collecte is bij de uitgang of mag ook digitaal worden overgemaakt. Zijn bestemd voor de eerste collecte voor de GZB, de voorjaarszendingscollecte. Tweede collecte bestemd voor het pastoraat in de eigen gemeente. En de derde collecte bestemd voor instandhouding van de eredienst. Zullen samen danken. Trouwe God, hemelse Vader, voor wij gaven kunnen geven, was u de gever van uw gaven aan ons. In het bijzonder zichtbaar geworden in het vlees geworden woord, Heer Jezus, uw Zoon, die onder ons gewoond, geleefd heeft, gewerkt, verkondigd, maar bovenal in zijn leven de weg heeft gewezen naar de Vader, maar ook als troost voor ons, door dat mysterie van de dood heen, dat mysterie dat we ten diepste in adem over onszelf hebben afgeroepen, wij die eeuwig leven hadden en volmaaktheid bij u, in het breken met u, in u de rug toe te keren, in wantrouwen, in het terrorisme wat diep in ons zit. We zijn geen lievertjes. En toch hebt u gezegd, nee, jullie zijn geen lievertjes, maar ik heb je lief. En ik blijf u lief hebben. En ik ga er alles aan doen om het goed te maken. Heer, het had andersom moeten zijn. Wij hadden er alles aan moeten doen om het goed te maken, maar u weet het en wij weten het ergens ook. Wij kunnen het niet. Het breekt ons bij de handen af. Heer, dank u wel dat u dan de eerste zet hebt gedaan. Maar bovenal dank dat u ook de laatste zet doet. Van begin tot einde en ook daarna bent u dezelfde. U wijst ons de weg, u bent de weg. Heer, waarom zouden we dan bang zijn om te verdwalen? Wil het woord zegenen, Heer. We zijn er vanavond opnieuw doorheen gekropen. Nieuwe dingen gehoord, misschien oude dingen. Brengt u ze bij elkaar. Laat ze beklijven in ons hart. Laat ze met ons meegaan de komende week weer in. De agenda zal veel dicteren. Maar misschien dat we zo, ja, hoe zal het zeggen? Dat het ook de moed hebben om ergens op een bladzijde op dinsdag of woensdag te zeggen, te schrijven, I was here. Jezus is erbij op maandag, op woensdag, op zaterdag. In het leven, in de dood, in de trouwzaal, op de begraafplaats. Op alle plekken van het leven, Heer, daar is voor u niets vreemds. U bent er geweest en u bent er. En u laat niet toe dat uw vrienden het verderf zien, de teloorgang, de verlorenheid. Heer, wat een wonder. We kunnen er genoeg over spreken, maar we zullen nooit raken aan dat Gods mysterie, dat heerlijke geheimnis. Heer, geef het ook maar niet in handen van mensen, want wij kunnen het alleen maar verknoeien. Wilt u het bewaren? En er komt een dag, Heer, dat we het zien zullen en begrijpen zullen. En wellicht elkaar zullen aankijken en zeggen, ik heb het altijd al geweten. Zo groot, zo mooi, zo heerlijk en zo heilig. Heren, we leven nog hier in het nu, waar de raketten als het ware om de oren vliegen, waar de prijzen de pan uitstijgen, waar armoede heerst, verborgen armoede, waar rijken zijn die zich nog meer verrijken met hun jacuzzis en hun dure auto's. Wat zijn wij toch vreemde mensen ook voor uw aangezicht. Tussen arm en rijk. En de kloof er tussenin. En moeder aarde die schreeuwt als in barensnood. Omdat ze uitgezogen wordt van haar energie, van haar levenskracht. Heren, wij zijn mensen die het doen. Moet ook heel eerlijk in zijn. Niet alleen naar elkaar. Niet alleen naar de G7. Nee, we moeten bij u, de schepper, terechtkomen. Zeggen, Heren, wij hebben dat verknoeid. Laat niet los het werk wat u begon. O levensbron wil bijstand, wil ondersteuning, wil uitkomst zenden. Door de kracht van uw geest, door de belofte van uw woord, door de aanwezigheid in ons midden. Heere, neem het zondige weg. Gebruik het goede, bouw de gemeente ook hier in IJsselstein. Heere, we mogen ook bidden voor de kerkraad, ook voor de predikant die komt. Heere, we willen alles goed maken met elkaar. Dat ook aan deze plaats het woord, niet alleen maar als een reliquie, een open Bijbel die er op de kansel ligt, om bij een rondleiding op te wijzen. Nee, hier wordt verkondigd, zondag aan zondag. Hier wordt begraven, hier wordt getrouwd, hier wordt gedoopt, hier wordt beleden. Dit is de plaats, het centrum van ons leven, Heer, waar wij ons diepste bestaan ontdekken. Voor u en voor elkaar. Heer, maak het waar. Ook in deze, in onze tijd en bovenal. Misschien een vreemde vraag, Heer, maar maak de tijd kort. Maranatha, ja, kom haasten. Dat baden al de discipelen 2000 jaar terug. Ze verlangden naar uw komst. En met hen in diezelfde geest bidden wij. Maranatha, Heer Jezus, kom haastig. En maak het waar. Hoor ons gebed. Neem onze dank aan. De lofprijzing aan u de Vader, u de Zoon, u de Heilige Geest. En nu en tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het is al een beetje Pasen geweest, gemeente, maar aangezien we hier weerklank zingen, vond ik het ook een uitdaging om 183 op te geven. Een prachtig paaslied en sluit ook helemaal aan bij de verkondiging van vanavond. U zei de glorie opgestaan, Heer, zie hem verschijnen. Dat is de hoop naar de toekomst. En vooral ook vers 3, zing het eens met aandacht, gemeente. Zou ik nog vrezen? Ja, er is een boel om bang voor te zijn, snap ik. Maar Christus leeft voorgoed. U zei de victorie nu en immer meer. 183, 1, 2 en 3. Gemeente, verhef dan uw hart tot God. Gaat heen in vrede naar uw huis, naar uw opdracht. Ontvang de zegen en wees een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.